Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook in deze dienst hoopt dominee L. A. den Butter uit Culemborg ons voor te gaan. De schriftlezing is uit Psalm 87. Mededelingen namens de kerkraad beperkt zich tot de collecten. Voor de slotzang worden de collecten gehouden. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kas. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Nog een punt van aandacht voor de jongelui van 12 tot met 16 jaar. Het kerkkamp komt weer aan. Het is pas in augustus, maar je kunt je nu al opgeven. Dus lees de zondagbrief en geef jullie op. We gaan nu de schoolpsalm zingen die veel van onze jongens en meisjes hebben geleerd op school. Psalm 95, het eerste vers. De kerkraad wenst u en jullie allemaal een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Ik zal mijn God met lofgezangen eren, terwijl ik nog op aarde mag verkeren. We zingen uit Psalm 104, het 17e vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heere. Klim op Sion, toont eerbied waar Hij woont. Dat en wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 99... willen we samen zingen na de geloofsbelijdenis. Psalm 99, vers 8. Over de gele wereld verzamelt de Heere zich in kerk ten eeuwige leven, in gemeenschap met die kerk van alle tijden en alle plaatsen, doen wij belijdenis van ons algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen Gods woord vanmiddag in het boek van de psalmen en we lezen de psalm die de heerlijkheid van Sion bezingt, psalm 87. De schriftlezing is psalm 87. Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heere heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel, onder wie mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër met de Cushiet, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in rijen dansen, zingen, al mijn bronnen zijn in u. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen en het werk van Gods geest in de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heere van hemel en aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u over de weg van het gebed en wat een wonder is dat wij bidden mogen. Ja, dat u ons zelfs nodigt om te bidden. Zelfs het bevel geeft, bid en u zal gegeven worden. En alles wat we in uw naam, Heer Jezus, vragen van de Vader, dat wil Hij geven. Heer, dan mogen we ook aan de middag van deze dag, als u ons opnieuw samen hebt gebracht hier op deze plek waar uw woord open ligt en waar het in opdracht van u gepredikt moet worden en mag worden, dan mogen we met hoop en verwachting ons tot u richten met onze gebeden. En het allereerste wat we u dan bidden is of u ons zou willen aanzien in Christus uw Zoon. Wij leggen onze gebeden neer, niet op iets van ons, op enige gerechtigheid van ons, want die is er niet. Maar wij leggen onze gebeden neer op uw barmhartigheden, want die zijn veel. Zo bidden we het met Daniël mee. Als hij bidt, vergeef, Heere, op grond van uw barmhartigheid en vervul uw belofte gedaan in uw woord. Heren, mogen we daar vanmiddag ook op pleiten, op die belofte. Want als u ons hier weer samenbrengt in de kerk, dan hoort dat toch bij het vervullen van uw belofte aan uw eigen Zoon gedaan. Want u, God de Vader, beloofde uw Zoon toch dat als Hij zijn ziel zou gezet hebben tot een rantsoen voor velen, dat Hij koning over een volk zou zijn dat Hem lief heeft. En als Hij nu, zoals we het zojuist ook hebben beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen, geleden heeft en gestorven is, begraven, nedergedaald ter helle, als Hij zijn ziel nu gezet heeft tot een rantsoen, vervult u dan ook vanmiddag uw belofte aan uw Zoon. Ga ermee door, Heere, om Hem dat volk te geven, dat Hem de eer geeft, dat Hem als koning erkent en aanbidt, dat volk dat in Sion geboren wordt. Dat u inschrijft in de registers, in de bevolkingsregisters van Sion, waar ze dan ook vandaan komen. Heren, wij pleiten op die belofte aan uw Zoon gedaan. Wil met uw geest en met uw woord vanmiddag dat volk bij elkaar brengen. Toevoegen aan de scharen die zalig wordt. Toevoegen aan degenen die knielen voor de koning der koningen. En wilt u dan alles geven wat ook in deze dienst nodig is, om het een eredienst te laten zijn. Een dienst tot eer van u. Wilt u kracht en ondersteuning geven aan allen die een taak hebben te verrichten? De koster, zodat alles zo mag verlopen en zo is dat uw woord doorgang kan hebben. Het begeleiden op het orgel van de gemeentezang. Geeft u ook daarin uw geest die bekwaam maakt om de lofzangen van Israël te vertolken en de gemeente daarin mee te nemen. De ambtelijke dienst die er is gedurende deze kerkdienst van ouderlingen en diakenen. Als wij onze gebeden tot u richten en straks onze gaven aan u zullen geven. Heere, alles, laat het door u gezegend wordt op een wijze dat u er de eer van ontvangt en uw koninkrijk uitbreiden zal. Ja, Heere, daar bidden we ook samen om de uitbreiding van uw koninkrijk. Dan denken we ver weg op zendingsvelden, al zijn de zendingsvelden ook in ons land zelf te vinden. Heere, alle die daar werken, geef ze wijsheid en uw geest om soms in heel moeilijke omstandigheden en in heel andere culturen diezelfde boodschap van vrije genade te vertolken en te brengen. Zegen hun werk. We dragen ook evangelisten aan u op. Zij die in de diaconale arbeid werken. Zij die als maatschappelijk diaconaal werker uitgezonden werden en elders in deze wereld dienst verlenen in uw koninkrijk. Heere, wil het allemaal gebruiken tot heil van hen die het horen, tot zegen van de wereldbevolking. We bidden voor de kerk wereldwijd, soms in omstandigheden van vervolging en verdrukking. Mede-christenen die op dit ogenblik gevangen zitten, misschien wel gemarteld worden om het geloof, om uw naam. Heere, staat u ze bij, geeft u ze moed en kracht en verdiep hun geloof, dat ze mogen zien op u, Heer Jezus. En dat ze zelfs die genade ontvangen, dat ze zich verblijden kunnen in het lijden om uw naams wil. Tegelijk bidden wij om vrijheid. Geef dat ook in die landen waar nu vervolging heerst, uw naam in vrijheid aangeroepen en beleden kan worden. We bidden voor vervolgers die toch zo verblind zijn en niet weten en niet beseffen tegen wie ze ten diepste strijden, zoals Paulus eens tegen u streed. Heere, open hen de ogen en maak hen van vervolgers tot volgelingen. Wij bidden voor het oude bondsvolk Israël. Zij die de Messias nog verwachten en niet zien en niet geloven dat dat vervuld is in de komst van u, Heer Jezus. Zend uw Pinkstergeest ook onder Israël, opdat ze zien mogen en geloven mogen en belijden gaan. We bidden voor ons kerkverband. En wij bidden u om eenheid. En wij bidden u om saamhorigheid rondom uw woord en getuigenis. We dragen commissie 1 aan u op van de synode die bezig is met de beantwoording van vragen die gesteld zijn als het gaat om de toekomst van onze theologische universiteit. Wilt u de afgevaardigden daar ook wijsheid en de leiding van uw geest geven, dat ze die besluiten zullen kunnen nemen en zullen nemen die tot eer van u zijn en tot heil van de kerken, dienstbaar aan uw koninkrijk. We bidden voor de admissie-examenkandidaten. De jongens die zich opgegeven hebben om admissie-examen te doen en een gesprek te hebben met het curatorium over hun besef van roeping om dienaar van het woord te worden. Heere, geeft u hen de woorden zodat ze kunnen vertolken wat in hun hart is. Geeft u ons als curatorium wijsheid en de leiding van uw geest om het zo voor uw aangezicht af te wegen dat de juiste beslissing genomen kan worden. Wij bidden u, Heere, of u zo zelf ons kerkverband ook nog zou willen zegenen en willen gebruiken in ons land tot uitbreiding van dat evangelie. Dat in ons land toch ook een herleving zou mogen plaatsvinden van hen die tot u getrokken worden, die u, Heer Jezus, leren kennen, die bij de poorten van Sion leren aankloppen om een plaats in die heilige stad te mogen ontvangen. En wil ook andere kerkverbanden zegenen en gebruiken. En we bidden het u ook of u samen zou willen brengen wat ook krachtens datzelfde geloof, op grond van datzelfde woord en diezelfde doop en diezelfde belijdenis ook bijeen hoort. Bouw uw kerk, Heere, bewaar uw kerk, vermeerder uw kerk. We dragen onze regering aan u op. Alle die in hoogheid zijn gezeten, die macht hebben om te regeren, wilt u hen ook dat geven wat nodig is om dienstbaar aan de vrede in ons land en aan de voortgang van het evangelie hun werk te doen. Gedenk onze koning en koningin. Geef ook hen wat zij nodig hebben en maak dat ze ook een voorbeeld mogen zijn voor ons volk in het buigen voor u als de koning der koningen. Heere, deze wereld dragen we aan u op. Een wereld die bloedt uit 1000 wonden, waarin zoveel aan de hand is. Zoveel onrust, zoveel onvrede, zoveel oorlog en strijd en terreur, zoveel nood. Zoveel ziekte. Ontfermt u zich nog in barmhartigheid over uw schepping, over de mensen. En laat uw koninkrijk van recht en gerechtigheid, van vrede komen en laat het doorbreken. Alles is in uw handen, Heer Jezus. U hebt alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En u bent bezig om dat koninkrijk naderbij te brengen en volledig door te laten breken. Maar u leert het, uw bruidskerk dan toch ook, bidden, kom, Heer Jezus. Maranatha, Heer Jezus, kom. En als we dat bidden, dan leggen we elkaar ook in uw handen. Alle die ons lief zijn, als u dan komt op de wolken van de hemel. Laten wij en laten allen die ons lief zijn u dan met verwachting mogen ontmoeten, kunnen ontmoeten. Zo bidden we voor elkaar in onze persoonlijke omstandigheden van moeite of verdriet wellicht, van ziekte die voortschrijdt, van handicap, van vreugde en van dankbaarheid. Van zegeningen die u ons geeft. Heer, in al die diverse omstandigheden, denk aan ons in genade. Wil geven dat we met een geopend hart mogen luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Of dat nu hier in de kerk is, of thuis, meeluisterend, of misschien nog wel op een ander tijdstip later deze week. Heer, zend zo uw licht en uw waarheid, dat die ons brengen tot die gewijde tent, tot die heilige plaats waar we u, Heer Jezus, mogen ontmoeten. Waar u spreekt tot ons hart. En waar we u mogen leren kennen. En mogen ontdekken dat u ons kent. En zo bidden we of u de Satan en zijn rijk zou willen afbreken. En of u zijn verstorende werk in deze dienst zou willen verhinderen. Laat hem geen schade toebrengen aan iemand van ons. Maar vang ons onder de stem van het evangelie. Richt onze aandacht en vang onze gedachten in uw stem vanuit het woord. En verhoor ons, Heere, niet om iets in ons, want dan zou het nooit kunnen. Maar verhoor ons, omwille van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden en danken. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit de berijmde versie van Psalm 87, de versen 1, 2 en 3. Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen we de twee overige versen uit Psalm 87, het vierde en het vijfde vers. We willen samen luisteren naar deze psalm. De psalm vormt ook de tekst voor de prediking. Verschillende elementen willen we uit deze psalm beluisteren. Dus de tekst voor de prediking is Psalm 87. Geliefde gemeente, zingt u wel eens van de kerk? Weet u wel eens iets goeds van de kerk te zeggen? Misschien wat dichter bij huis. Bent u wel eens positief over uw gemeente naar een ander? Of zingt u wel eens een lied van de gemeente waar u lid bent? Misschien een beetje een ongebruikelijke vraag, maar als ik me niet vergis, hoor je vaker een klaagzang over de kerk dan een loflied. Als je de kerkelijke pers een beetje volgt, krijg je over het algemeen berichten van zorg, berichten van verdeeldheid. Ze kunnen het niet eens worden. Zorg over de jeugd van de kerk die af lijkt te haken, niet meer bereikt wordt. De kerk heeft geen werfkracht in de samenleving. De kerk boet in, verdwijnt. Als je je oor te luisteren legt, wordt er eigenlijk meer een klaagzang gezongen dan een loflied over de kerk, nietwaar? Terwijl het Pinksteren is geweest. Terwijl de geest van Pinksteren uitgestort is op alle vlees. De geest die ogen opent, de geest die heidenen laat zien dat de afgoden waarin ze geloofden niet bestaan. Die Joden die zich verzet hebben tegen Jezus van Nazareth, leert hun knieën te buigen om hem te aanvaarden als de gezonde Messias. De geest die monden opent om de lof op God te zingen. En die de monden open doet om te zingen van zijn grote daden. En een van die grote daden is dat grote heilsplan waardoor die zondaren verzamelt en maakt tot een volk dat koning Jezus aanbidt. Zingen we wel eens van de kerk? Of zingt u wel eens een lied dat uit hoe goed het is om daar te zijn? Vanmiddag luisteren we naar een psalmist die over de heerlijkheid van Sion zingt. Een lied dat door de Heilige Geest is ingegeven en bewaard om ook ons te leren zingen van de heerlijkheid van Sion. Het thema voor de preek is ook heel eenvoudig, het lied van Sion. En dat lied van Sion, dat zingt van de heerlijkheid van Sion, zingt over de burgers van Sion, geeft ook iets weer van de vreugde van Sion. Drie aspecten, er zouden veel meer te noemen zijn in deze psalm, maar drie aspecten die vanmiddag onze aandacht vragen. Een lied van Sion dat zingt over de heerlijkheid, over de burgers en over de vreugde van Sion. De dichter van Psalm 87, een lied van de zonen van Korach, van dat tempelkoor dat zong, dat begint met te zingen van de stad van God, de stad waar van de Bijbel zegt dat God er wil wonen. Nou, als je de vraag zou stellen aan de kinderen in de kerk over welke stad gaat dat dan, dan weet ik zeker dat ze zeggen dat gaat over Jeruzalem. De stad van God, dat is Jeruzalem. Daar wilde God wonen. Dat is ook wel de stad die Sion genoemd wordt. En de dichter zingt: de Heere heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. En zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. En dan moet u eens opletten, dat zegt de dichter niet alleen maar. zoals je dat misschien zou kunnen nazeggen omdat je het uit je hoofd geleerd hebt of omdat je op catechisatie een antwoord hebt voorbereid en dat hebt geleerd zodat je het op kunt zeggen. Maar het verschil tussen iets zeggen of iets zingen, dat is dan eigenlijk het verschil of het je echt geraakt heeft, toch? Als het je geraakt heeft, dan ga je ervan zingen. Zingen is een uiting van dat het je zo geraakt heeft dat je er niet meer van zwijgen kan. Dat het je geraakt heeft op een manier dat het je ook doet uitjubelen van vreugde. Het is niet iets van waarop een ander kan reageren, oh dat wist ik al en je vertelt me niks nieuws. En voorbij loopt en het laat gaan. Nee, deze dichter die is er zo vol van dat hij ervan gaat zingen. Hij heeft het wonder ervan gezien. God bemint de poorten van Sion. Hij heeft de poorten van Sion lief. Boven al de woningen van Jacob. En dat is de verwondering die je erin door hoort klinken. Want waarom zou God, de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde en de zee en alles wat daarin is, nou juist Sion lief hebben? Waarom wil hij nou daar wonen? Een voorbijganger die de dichter hoort zingen, een vreemdeling zou misschien kunnen vragen, wat is er dan zo bijzonder aan Sion? Wat is er dan voor bijzonders in die stad te vinden? Nee, aan de plaats kan het niet liggen. Jeruzalem is dan weliswaar op een berg gebouwd, maar er zijn vele bergen rondom en vele bergen in Israël die veel hoger zijn en die veel indrukwekkender zijn en die veel mooier zijn als berg. De berg Hermon, de berg Karmel. De berg Sion haalt het niet daarbij. En de stad zelf, Jeruzalem, is wel een fraaie, mooie stad. Met muren en torens en paleizen. Maar wees eerlijk, Jeruzalem haalt het niet bij het indrukwekkende van Rameses in Egypte. Of Babel, of Nineveh. Of Damascus. En bovendien, het is nog wel aannemelijk dat deze psalm gedicht is in de tijd van de ballingschap. Toen was er van Jeruzalem helemaal niks meer over dan een paar zwart geblakerde muren en ruïnes. Wat is er nou zo bijzonder aan Sion? Zijn het dan misschien dan de mensen die in Sion wonen waarvan je zegt, nou daar moet je echt voor naar Jeruzalem toe. Want dat zijn zulke aardige mensen. Die zijn zo gastvrij. Is dat een argument? Nou, wat zegt de Bijbel van de inwoners van Jeruzalem? Het is een stad van afgoderij geworden. En de inwoners van Jeruzalem hebben zonde op zonde bedreven. Ze hebben de profeten van God gedood. Nog van Jeruzalem, nog van de plaats, nog van de stad, nog van de inwoners moet je zeggen, dat is nou een reden waarom God de poorten van Sion lief heeft. En dat er heerlijke dingen van die stad gesproken kunnen worden. Wat is het dan wel? Waarom zingt die dichter er toch van? Nou, er is maar één reden te noemen. Waarom zingt hij van Jeruzalem? Waarom is dat nou de stad die bezongen kan worden? Omdat God erin woont. God wil er wonen. God wil er werken. God wil zich daar openbaren. En waarom God dat wilde? God heeft in vrije goedheid die stad gekozen. Dat is de plek waar ik wil wonen. Daar wil ik te midden van het volk Israël wonen. Daar mogen ze tot mij naderen en zal ik mijn wet geven en mijn evangelie laten klinken. God heeft het gezegd. En ik hoop dat u vanmiddag daarmee, net met die dichter, dat wonder daarvan kan zien en beleven en bezingen. Het wonder dat er op Jeruzalem, op de plaatsen, op de inwoners van alles aan te merken is. Maar dat God toch zegt, nochtans wil ik er wonen, ondanks alles. Er kan misschien van alles met de kerk aan de hand zijn. Je kunt van alles aan negatiefs noemen. Maar de kerk is zijn werk, waarvan hij zegt, daar wil ik wonen. Onbegrijpelijke genade, dat een heilige God zich aan die stad verbinden wil. Het past helemaal niet. Het past helemaal niet. Want waar God woont, in het heiligdom, in de hemel, daar is alles zuiver en licht en heilig. En daarom wordt hij omringd door die talloze engelen die hem onophoudelijk dat zuivere lied toezingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En in vergelijking met de hemelse heerlijkheid is Jeruzalem maar een vuilnisbelt. En toch zegt hij, daar wil ik neerdalen en wonen. Waarom? Omdat hij lief heeft. En dat is nou onverklaarbare liefde. Goddelijke liefde. Dat is geen liefde die de bron vindt in een ander. Omdat die ander zo aardig is, omdat die ander zo knap is, omdat die ander zo lief is. Maar dat is goddelijke liefde die van één kant komt, van zijn kant komt. Verkiezende liefde. Er is niets in Jeruzalem of op Sion aan te wijzen dat de liefde zou moeten opwekken. Eerder omgekeerd. En toch zegt God, daar wil ik wonen. En dat soort liefde, goddelijke liefde, heeft altijd twee uitwerkingen als het goed is. Dat is aan de ene kant beschamend en aan de andere kant bemoedigend. Beschamend omdat je moet erkennen, er is in mij niks te vinden waarom God mij lief zou hebben. Ik kan niks aandragen bij God om zijn liefde op te wekken voor mij. De inwoners van Sion kunnen nooit zeggen, ja, het is ook niet zo'n heel groot wonder dat God hier wil wonen. Want moet je eens kijken hoe vriendelijk wij zijn, hoe gastvrij wij zijn, hoe goed wij de dingen voor elkaar hebben. Hoe netjes wij naar de tempel komen om daar een paar offers te brengen. We zijn zo lief en godsdienstig. Ze hebben dat wel gedacht. En zo hebben ze wel geleefd. En wij zijn Abraham's zaad en hier is de ark en hier is de tempel. Wat kan ons gebeuren? Maar die houding heeft hen nou juist in Babel gebracht. Want God zei, uw hart is er niet bij. U eert mij met de lippen, maar uw hart houdt u ver van mij. Dat is niet de liefde en de godsdienst die ik zoek. Dat God de poorten van Sion bemint, dat is beschamend voor dat volk. Niet in ons. Maar tegelijkertijd is dat nou juist de hoop van het evangelie. Die verkiezende liefde. Daarin ligt nou juist de ruimte dat het voor de grootste van de zondaren kan. Want hij kiest niet op grond van iets in ons. Hij heeft niet lief op grond van iets wat wij aandragen. Hij heeft vrijwillig lief. Hier, waar iedereen aan voorbij zou lopen. Waar de afgoden hun neus voor zouden ophalen om het zo eens te zeggen. Daar hoef ik geen tempel. Daar zegt God, en hier maak ik een nieuw begin. Dat is genade. En als het om genade gaat, dan kan het voor de grootste van de zondaren. Dan kan het voor een ieder vanmiddag. Al moet hij zeggen, ik ben de grootste van de zondaren en mijn zonden maken mij het voorwerp van Gods toorn, waarvoor ik te beven heb. Maar wie hem met schuldbelijdenis zoekt en dat nou erkent en niet meer verbergt en niet meer goed en glad strijkt, maar wie dat eerlijk erkent, Heere, er is niets in mij, die vindt zijn genade zo oneindig groot. Uw gunst verduurt een eeuwig leven. En de dichter die ons het vanmiddag voorzingt, die heeft het begrepen. En die zegt ook dat woord verkiezen, dat is niet een woord van angst. Dat is niet iets om voor terug te schrikken, maar dat is de bron van de vreugde nu juist. De Heere bemint Sion, vrijwillig. Onder. Misschien hebt u dat ook wel eens gehad, of misschien recent ook nog wel eens meegemaakt, dat je ergens langs rijdt, langs een huis dat te koop staat, of misschien niet eens te koop staat, maar wat je ziet en dat je zegt, nou, dat is nou een huis, daar zou ik wel willen wonen. Als dat nog eens te koop komt, een vrijstaand huis of een iets groter huis, of wat voor manier dan ook, een mooie omgeving. Nou, God heeft dat op die manier ook gezegd. Toen hij voorbij Sion kwam, toen zei hij, daar heb ik nou zin in, om daar te wonen. Maar hij zei het niet van een prachtig vrijstaand huis. Hij zei het niet van een mooie omgeving. Hij kwam langs een bouwval, een ruïne. Waarvan hij zei, daar heb ik zin in om daar wat van te maken. Dat wordt mijn stad. Kijk gemeente, dat is nou de heerlijkheid van Sion, als God er woont. En als je dan de stad inkomt, dan ontdek je iets van dat geheim. Want kijk, waarom wil God daar nu wonen? Dat is zijn verkiezende liefde. Maar hoe wordt dat nou zichtbaar? Dan moet je de stad in. En dan moet je de stad doorlopen en dan kom je bij dat tempelcomplex. Het is een voorhof en dat koperen brandofferaltaar. Dat twee keer daags brandt als een gedurig getuigenis dat er bij God verzoening is voor zondaren. Als een gedurig onderwijs. Wij zijn van de ochtend tot de avond mensen die zondigen, die voortdurend genade nodig hebben. Maar daar in Sion is dat te vinden. Wordt het geschonken. Daar waar de tafel van de toonbroden staat. Daar waar het licht op de kandelaar dag en nacht brandt. Daar waar dat gouden reukofferaltaar is, waar de gebeden opstijgen om de zegen van de Heer. Daar waar de ark van het verbond staat. Waarvan God gezegd heeft, daar leg daar die gouden plaat op en sprenkel daar één keer per jaar op grote verzoendag dat bloed dat verzoening doet over al de zonden. Daar waar het gesproken wordt. Want de ark van het verbond, een andere naam is aanspraakplaats. En dat gaat twee kanten op. Daar waar het gebed gebeden mag worden om de vergeving van de zonde en daar waar hij spreekt. Vanaf het verzoendeksel. Zie, ik ben het. Ik ben het die uw overtredingen vergeef en die uw zonde uitdelg. En dat doe ik om mijnentwil. Dat is het geheim van Sion. Zo wordt de liefde van God zichtbaar voor Sion in dat altaar. En als de dichter dat altaar ziet, dat God daar zelf heeft laten neerzetten. En als hij zo de uitbeelding van zijn liefde en genade ziet voor een volk dat zondig is, dan zegt de dichter, ja joh, dan kan je misschien wel naar Damascus reizen om een geweldig indrukwekkende stad te zien. Of dan kan je naar Meses gaan om daar als toerist rond te kijken en je te vergapen aan de vele tempels voor de afgoden. Of dan kan je misschien wel naar Babel reizen om die geweldige blauwe poort van Marduk te zien. En je komt met allerlei indrukken terug naar huis. Maar echt waar, dat haalt het niet bij Sion. Want Sion is de woonplaats van de levende God. En dan zijn daar heel veel heerlijke dingen over te vertellen van dat Sion. En wat die dichter hier in Psalm 87 zingt, dat heeft zijn lijnen naar het Nieuwe Testament. Waar de Heere wereldwijd gemeenten verzamelt en brengt rondom zijn woord, rondom de bediening van de verzoening. Want als de Heer Jezus op Goede Vrijdag sterft en dat voorhangsel naar het Heilige der Heiligen van boven naar beneden scheurt, dan is in Christus de toegang vrij tot God. En dan gaat het evangelie de wereld over. En daar waar zijn woord gebracht wordt, in getrouwheid, daar waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is hij zelf aanwezig. Daar nadert hij in het gewaad van de schrift tot zijn gemeente. Dan is de tempel in Jeruzalem niet meer nodig, dan is de tempeldienst in Jeruzalem niet meer nodig, maar dan woont hij daar. Waar de bediening van de verzoening plaatsvindt in de prediking, waar de Heilige Geest door het evangelie geloof wil werken in de harten van hoorders. En geloof wil versterken in de harten van hoorders. Waar heerlijke dingen gebeuren als dat evangelie verkondigd wordt aan een ziel die God kwijt is. Zingt u wel eens van de kerk? Weet u wel eens iets goeds te vertellen van de gemeente aan anderen? Een loflied voor uw kinderen of voor uw kleinkinderen? En natuurlijk, als je naar de kerkgangers kijkt, dan kun je van alles opmerken. Dan kun je je ergeren aan kerkgangers. En dan kan er reden zijn tot zorg. En dan zijn er zoveel zonden overgebleven en tekorten overgebleven. Dan kan je ontzettend veel bedenken wat nog waar is ook. En dan kun je beginnen bij de dienaar van het woord. En terecht. Dan kun je wijzen naar ambtsdragers. En dat kan ook nog terecht zijn. En dan stellen we zo vaak teleur. En dan kan er veel van buitenaf over de kerk gezegd worden. En dan kan er gezegd worden, dat gaat nou naar de kerk. Maar moet je ze door de week eens meemaken. Helaas kan dat ook nog terecht zijn. En dan kun je genoeg vinden in de pers om een klaagzang te dichten op de kerk. Maar toch, als je op die wijze naar de kerk kijkt, dan is er inderdaad niet veel goeds van te zeggen. Dan haalt de kerk het niet bij een Babylon met zijn vreugde en zijn feesten. Of met een Damascus met zijn kracht. Met zijn rijkdom, met zijn plezier. Maar kan je nou ook heerlijke dingen van Sion zeggen? Dat je de kerk in kwam en met al je zorgen. En dat God tot je kwam in de prediking van het evangelie en je rechtstreeks aansprak. Dat je dacht, hoe weet die dominee dat? God weet het. Dat je hier kwam met schuld. En dat je zong in de psalmen van de vergeving die bij God te vinden is. En dat het in de prediking je aangezegd werd. Ik ben het. Kom, laten we samen rechten. Al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Dat je naar de wet luisterde en je moest zeggen, Heere, er is nog zoveel in mijn leven wat niet klopt en wat niet past bij u. En nou zit ik hier weer, hoe moet dat? En dat je hoorde dat God zei, ja, maar ik doe het niet om iets in u. Ik doe het om mijnentwil. Diepste geheim van de kerk is dat God zijn liefde wil tonen in het offer van zijn zoon. En dan ga je de God van de kerk lief krijgen. En de kerk van God ook. Omdat hij Sion lief heeft met een volkomen liefde. Kan u daarvan zingen? Dan zing je niet over jezelf. Maar dan zing je over God. En over zijn goedheid en over zijn grootheid en over zijn heiligheid en over het onvoorstelbare dat hij omzag naar een zondaar als mij. Kun je meezingen met Psalm 87? Ik weet wel, dat is geen vanzelfsprekendheid. Je kan hem wel uit je hoofd leren, maar uit je hart leren, dat is nog wat anders. Dat kan aan de kerk liggen. Als je het woord als kerk niet bewaart en als het hart er niet meer bij is in zijn dienst. Het is niet vanzelfsprekend. Er is ook een tijd geweest in Israël dat Ezechiël tot zijn verbijstering moest zien hoe God op een wagen Jeruzalem verliet. Waarom? Omdat de priesters en wat de profeten en wat de inwoners van Jeruzalem God niet dienden. Na alle waarschuwingen, na alle profetieën. Omdat er een godsdienst was zonder God. En daarom hebben we het woord van God trouw te bewaren en zorgvuldig mee om te gaan. Want dat zal eens van de dienaren van het woord als eerste gevraagd worden. Wat heb je met mijn woord gedaan? Heb je mijn woorden gehoord en bewaard? Maar het wordt ook van de ambtsdragers en van de gemeenteleden gevraagd. Wat heb je met mijn woord gedaan? Kunnen we meezingen met Psalm 87? Dat is niet vanzelfsprekend, dat kan ook aan onszelf liggen. Kan zo aan onszelf liggen dat we niet de heerlijkheid van Sion ooit hebben ontdekt. Dat je misschien wel aan voorbij geleefd hebt. Dat je zegt, ja, naar de kerk is een gewoonte. Daar ben ik mee opgevoed en ja, vind ik ook zo wat om dat niet te doen. Dan is zondag geen zondag. Maar dat je ontdekt dat in de kerk de Heere tot je komt. Christus je rechtstreeks wil aanspreken in de prediking. Dat hij hier wonen wil door zijn woord en geest. Hier wordt de rust geschonken. De vrede gegeven. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Dat is de overvloed die er te vinden is voor een arme zondaar. Als je dat een keer gaat ontdekken en meemaken. Dat God je vanuit de overvloed van zijn genade gaat geven. Dan is er echt geen heerlijker plek dan de kerk. Je kunt er wel eens een keer van schrikken. Dat je ineens realiseert, ik zit hier voor Gods heilig aangezicht. ineens dat besef je overvalt. En dat je misschien wel in je gedachten heel ergens anders mee bezig was. Of misschien wel letterlijk ergens anders mee bezig was tijdens de preek. En dat je in één keer wakker geschud wordt als het ware. Van, maar God spreekt mij hier aan. En hij kijkt dwars door me heen en hij ziet precies hoe ik van binnen ben. Hij kent mijn hart, hij kent mijn gedachten. Kun je wel eens van wakker schrikken, niet waar? Misschien zit er wel iemand vanmiddag die in één keer zich realiseert. Ik heb hier al vaak gezeten, maar als de Heere mij nu vraagt. Ik heb zo vaak je rechtstreeks aangesproken, zo vaak mijn rechterhand uitgestoken, maar je was zo druk met andere dingen in je gedachten. Of je was zo druk bezig met degene die naast je zat. Dat je geen aandacht had voor mijn evangelie. We zitten hier voor Gods aangezicht. Wat een vreugde is dat. Wat is dat een onbevattelijk wonder. Dat je hier in deze wereld die zo duister geworden is. Dat God zegt maar hier zet ik een kerk en daar laat ik een kerk bouwen en daar zet ik een preekstoel neer. Omdat ik het evangelie van het licht wil laten verkondigen. Om tot ons hart te spreken. Om tegen zondaren te zeggen. En dat is toch wel het meest diepe, nietwaar? Ik voor u. Omdat u of jij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Dat evangelie. En als de Heilige Geest daarmee je hart raakt. Ik voor u. Waar jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Is er dan niet. Heren, ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Als die je aansprak rechtstreeks. Zoals David aangesproken werd door Nathan. Of zoals Petrus op de Pinksterdag de mensen aansprak. Gij zijt die man. Ik verkondig u Jezus Christus die gij gekruisigd hebt. En dat woord van God als een zwaardje doorsteekt. Dat je eraan sterft in jezelf. Maar dat diezelfde God zegt. Ik ben een God groot van barmhartigheid en goede tierenheid. Gaarne vergevende de zonde. Ik delg uw zonde uit omwille van mijn zoon. En wat u ten kwade gedacht hebt, heb ik ten beste gekeerd. Kom je binnen in de kerk. Nadat je die week een bericht gehoord hebt van de arts. En je hart is onrustig en je ziel is onrustig. En hoe moet dat nou? En de Heer zegt, kom tot mij. En ik zal u rust geven. En vrede voor uw ziel. En dat die vrede in je hart daalt door de kracht van dat woord. Of dan kom je weer in de kerk terwijl je de week ervoor aan het geopende graf hebt gestaan. En een geliefde hebt weg moeten dragen. En dan moet je verder. Dan kom je in de kerk. En dan zegt de Heer Jezus, zie ik ben met u. Al de dagen, ook dagen van rouw, ook dagen van verdriet, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Of je kwam de kerk in en voelde je zo verloren. Maar dat hij als de opgestane verheerlijkte Christus zich over je heen boog, zoals over Johannes op Patmos en zijn rechterhand op je legt, vrees niet. Nou, dan zijn er heerlijke dingen van Sion te vertellen, nietwaar? Dat je als een verloren zoon of dochter aan zijn hart mag werpen. En mag zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Maar dat hij zegt, deze mijn zoon was dood, maar zie hij leeft. En dat je zijn vaderhand in Christus mocht beleven en ervaren. Hij is mijn God, het schild dat mij bevrijdt. Wat is er al niet aan heerlijks te ontvangen in dat Sion waar je over zingen kunt. God wil hier wonen. God wil maar niet een voorbijganger zijn die zo nu en dan een keer hier wil komen. En als je hier in de kerk komt dat je niet weet of hij er ook zou zijn. Hij wil hier wonen door zijn woord en geest. En wie hier komt met een hongerig hart, Die mag het weten. God wil hier zijn in zijn woord en door zijn geest. En dan is er geen beter plekje dan wat Maria vond aan de voeten van Jezus om door hem te onderwezen te worden. Genade, vergeving, heiliging, eeuwig leven. Dan krijg je Sion lief, toch? Dan krijg je de Heere lief. En misschien zegt iemand, ja, ik kan de dichter daar wel in volgen. En ik zou ook wel wat mee willen zingen, want ik weet dat God zo is. Maar ben ik nou een burger van Sion? Hoor ik nou wel bij de inwoners van Sion? Ik durf dat vanmiddag niet te zeggen dat God mij lief heeft met een verkiezende liefde. Hoe kan ik dat nou toch weten? Nou, laten we met de dichter nog een stukje door Jeruzalem heen lopen, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft ons bij de tempel gebracht en bij het altaar en bij de offers die daar gebracht worden en de dienst die daar is. Maar als je nou eens een stukje verder loopt en je gaat de volgende straat eens in. Je zou denken in Sion, in Jeruzalem, daar wonen Israëlieten, daar wonen Joden. En die kom je daar ook alleen maar tegen. Maar u weet wat de dichter zingt. Psalm 87 is een psalm die al het perspectief van Pinksteren bezingt. Er zijn Israëlieten in Sion, inderdaad. Maar loop je een straat in, dan kom je zomaar iemand tegen die vroeger een volstrekte heiden was. Die zijn knieën boog voor allerlei afgoden. En de dichter is er eigenlijk zelf ook verwonderd over. Zie, een Filistijn. Moet je kijken, een Tyriër. En die loopt samen met een Cushiet. Dat is Gods werk. Dit is een psalm geweest die voor Israël een geweldige impact heeft gehad. Dit soort mensen in Sion, Rahab, toonbeeld van verzet tegen God, die niks met God te maken wilde hebben en een haat droeg tegen alles wat van God en bij God hoorde. Babel, een aartsvijand samen met de Filistijnen van Israël, die notabene het volk weg heeft gevoerd en die zich vergrepen heeft aan dat volk. Egypte, die niet anders heeft gewild dan Israël te knechten en ten onder te houden. Lopen die in Sion en Tyriërs, die kooplui die op hun geld en op hun handelsinstinct vertrouwden. En Cushieten, die woonden helemaal aan het eind van de aarde. Daar kon je nauwelijks komen. Dat was zo ver weg. Zijn die er ook? Als je rondkijkt in Jeruzalem en je ziet ze allemaal zo op een rijtje door de straten lopen van Sion. Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyriër, de Cushiet. Ik zou zeggen, dat is een mooi stel bij elkaar. En je zou heel wat over ze kunnen vertellen. Van hun heidense gewoonte, van de zonde die ze begingen. Zoveel slechts was er op te noemen. Maar ze zijn in Sion. Je had nooit gedacht dat deze zalig zouden kunnen worden. Dan zou er toch wel heel wat moeten gebeuren. Maar ze zien, ze wonen in Sion. Mensen die bij de poorten tegen hadden gehouden moeten worden. Jij niet. En jij ook niet. Maar ze zijn er toch. Hoe kan dat? Nou, dat zou het antwoord op die vraag, als hier vanmiddag iemand zou zetten, die zegt, ben ik nou een burger van Sion? Kan ik nou in Sion ook komen? Hoe is dat gegaan bij deze mensen? De dichter gebruikt eigenlijk een prachtig beeld. Hij ziet eigenlijk de Heere aan de poorten van Sion staan. En hij staat daar met een lijst, een register. En dan komt daar zo'n Babyloniër. En die klopt aan de poort van Sion. En die vraagt of die binnengelaten mag worden. Hoe komt die daar? Wat is daar de oorzaak van geweest? Nou, misschien heeft hij wat over Jeruzalem gehoord. Zullen we het zomaar uitleggen? Dat zo'n Filistijn iets gehoord heeft over Jeruzalem en de heerlijke dingen die daarvan gesproken werden. Dat zo'n Cushiet aan de einde van de aarde wonend iets gehoord heeft van een boodschap van genade die in Sion te krijgen is. En dat hij getrokken werd en dat hij kwam en dat hij nu bij Jeruzalem aan de poort staat en klopt en vraagt, mag ik er ook bij? En dat God zegt, kom binnen. Ik schrijf je in de registers. Je bent hier geboren. Je hoort erbij. Want de deuren van dit huis van Jeruzalem zijn geopend. Waarom? Omdat mijn zoon Jeruzalem uitging. En buiten de stad geleden heeft. En onder mijn toren vergaan is. Met het doel dat zij die buiten waren. Jeruzalem in mochten op grond van zijn bloed. Er komt iemand die in de wereld geleefd heeft. En hij bidt om een plek in Jeruzalem. En God zegt, geboren in Sion. Er komt iemand die een vijand van God was. Die er zich niet aan wilde uitleveren een tijd lang. Maar hij is overwonnen door dat woord. En hij komt. En God zegt, geboren in Sion. Ze waren het niet. Ze waren Adams kinderen, buiten het paradijs geboren. Levend onder de vloek van de wet vanwege hun zonde. Maar God schrijft ze in om Christus wil. Ingelijfd en doet ze de naam van Sions kinderen dragen. Dat is het evangelie. Dat wie aanklopt en bidt, Heere, mag ik hier ook bij. Want ik sta buiten en buiten is geen beschutting tegen het oordeel. En buiten is geen bescherming tegen wat komen gaat. Maar binnen is de vreugde, binnen is de zaligheid, binnen is de vergeving. Mag ik er ook bij? Dat is het wonder van de wedergeboorte. Door het werk van die Pinkstergeest, die zondaren opnieuw geboren laat worden. En dat ze de naam van Sions kinderen krijgen. Dat is nou evangelie voor mensen die het van zichzelf moeten beleiden. Ik ben eigenlijk iemand die van Rahab afstamt, van Babel, van een Filistijn of van Tyriërs of van Moren. Mensen die er van zichzelf uit buiten zouden moeten blijven. Maar God schrijft ze in. Is er iemand die meer op zijn handelsgeest en op zijn financiën en op zijn, weet ik niet wat, zijn bezittingen vertrouwt dan op Christus alleen? Is er iemand die een beetje schippert tussen de wereld en wat godsdienstigheid? Is er hier iemand die zegt, nou eigenlijk heb ik er helemaal geen belang bij. Het hoeft van mij helemaal niet, heel die kerk niet. Door de geest van Pinksteren die uitgestort is op allerlei soorten vlees. Worden ze door het evangelie geroepen. Kom, klop. En u zal open gedaan worden. Want zo is God. Zo is God in Christus. Nou kan het natuurlijk zijn dat hier iemand zit die zegt, ja, ik voel me toch wel een beetje te goed. Een beetje te groot, een beetje te netjes om in de rij te gaan staan voor Sion's poorten. Met voor mij iemand van Rahab en achter mij een Filistijn en daarachter nog iemand uit Babel. Zo een ben ik er toch ook weer niet. Dat kan. Dat deden ze in Israël ook. Ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar hier naast mij. Maar als we nou van dat voetstuk afgevallen zijn door het ontdekkende werk van de geest, dan passen we toch wel ergens tussen deze mensen. Zou u dan geen moed ontlenen als deze mensen binnen kunnen komen in Sion, dat u zegt, Heere, dan klop ik ook maar aan. Heb u voor mij dan ook plek? Als u zulke mensen in wil schrijven, dan kan het voor mij ook nog. Niet omdat ik het verdiend zou hebben, maar omdat u Sion lief hebt. Omdat u daar wonen wil, omdat het offer daar is gebracht. Omdat het Pinksteren geworden is en de geest zo in alle landen uitgegoten wordt. Om ze van heinde en verre naar Sion te brengen. Genodigd door het woord, geleid aan zijn hand. Gelokt door de belofte van zijn liefde en genade. Gewaarschuwd met het oordeel dat komen gaat. Getrokken door de kracht van zijn geest, leren ze kloppen, leren ze bidden, leren ze zoeken. En ze vinden antwoord en hun wordt open gedaan. En dat is nou het wonderlijkste, als dat je overkomt in de kerk. Dat God tegen je zegt, ik reken je erbij. Want ik heb je lief. Niet om iets in u of jou, maar om Christus wil. En dat je met een geboorteakte van Sion weer naar het werk van deze week mag. Dat je de naam van Sion mag dragen. Maar we begrijpen denk ik wel dat nu het Pinksteren geworden is, de vraag des te meer klemt. Ben ik nou binnen Sion of er nog buiten? Want nu alles gedaan is om een zondaar de toegang tot Sion te verlenen. Nu alles gedaan is door God, Vader, Zoon en Geest om een zondaar zalig te maken. Dan is de vraag des te klemmender, ben ik nou al binnen? Heb ik al geklopt? Heb ik nou gehoor gegeven aan die nodiging? Ben ik al gevallen voor zijn vrije genade? Dat ik straks niet te horen zou krijgen, ga weg van mij, want u hebt niet gewild. Kom, de poorten van Sion staan nog open, loop er niet voorbij. Spreek heerlijke dingen van Sion, ook naar elkaar. Waar de zangers staan, waar de vreugde is, waar de bron is van alle heil. Al mijn fonteinen zijn binnen in u. Want daar zijn ze terug bij de bron van het leven. De levende God zelf. Daar ontvang je het deel. God is mijn deel. Mijn eeuwig goed. Hij doet mijn beker overvloeien. Men hoort de vrome tent weer galmen van hulp en heil hun aangebracht. Dan gaat de geest vervullen. Ook met de vreugde en de goedheid van God. Want wie in Sion woont, die kan niet zwijgen van zoveel genade voor een verloren mens. Dan doen we wat de Pinkstergeest op Pinksteren ook deed bij de apostelen. De grote daden van God verkondigen. Naar elkaar. Hoor wat God mij deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan spreek je goed van de kerk. Niet vanwege de mensen, maar vanwege God die er woont. Dan spreek je groot van Christus, die liefdevolle bruidegom is van zijn bruidskerk, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Dan spreek je groot van de God van Sion, nog niet volmaakt, nee, het is nog maar gebrekkig, dat klopt. Maar het gaat wel heen naar dat nieuw Jeruzalem. En van dat nieuw Jeruzalem zijn nog veel heerlijker dingen te zeggen dan van dat aardse Sion. Want van dat nieuw Jeruzalem waar het op aangaat, waar het loflied van gezongen kan worden, daar waar God alles en in alles zal zijn. Daar waar Hij zijn volk volmaakt heeft. Waar ze samen zijn, van aangezicht tot aangezicht. Hem mogen kennen zoals ze gekend zijn. Waar de eerste dingen voorbij gegaan zijn. Daar zijn geen tranen meer. Daar is de dood niet meer. Daar is geen rouw meer. Daar is geen geween meer. God zal alle tranen van de ogen afwissen. En er zal geen zonde meer gevonden worden. Alles zuiver, alles rein. Zuiver zingen van zijn eer. Hem eeuwig groot maken zonder enige bijbedoeling. Daar is het volmaakt, daar gaat het op aan. Naar dat Sion. Dat ben u rijk. Wat ben jij rijk als je geteld wordt door God bij degene die in Sion wonen. Als je ingelijfd bent. Wat is je heil? Wat is je toekomst dan zeker? Want zij die in Sion geboren zijn, zullen in dat nieuw Jeruzalem komen. Hij brengt ze thuis. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Amen. Laten wij samen leren danken en bidden. Heer, aan het eind van deze tweede dienst willen wij u dankzeggen voor alles wat u ons hebt geschonken. U gaf uw woord, u gaf een plaats om samen te komen, u gaf een kerkraad, u gaf een gemeente. Ja, u gaat door met dat werk van het bouwen van uw kerk, het bijeenbrengen van uw volk wereldwijd. U gaat door totdat u komt om samen met uw volk voor eeuwig op de nieuwe aarde, waar de nieuwe hemel op afdaalt, te wonen in de eeuwige vreugde. Heren, we kunnen ons er geen voorstelling van maken, want dat wat in geen mensenhart opgeklommen is, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft u bereid voor degenen die in uw Zoon geloven. Heren, en dan heeft u ons ook laten waarschuwen. Heeft ons genodigd met de zegen, gewaarschuwd met het oordeel, binnen of buiten. En dan bidden wij of u zelf de prediking zou willen achtervolgen met uw Heilige Geest. Dat hij het uitwerkt in ons leven. Dat we de hoge priester mogen kennen en mogen zoeken in ons gebed. Dat we op grond van zijn werk aankloppen bij de poorten van Sion, opdat we ingelijfd zouden worden. En Heren, dan is er toch alle ruimte voor zondaren. Wonder van uw genade. Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent de goede God die in barmhartigheid zoekt en roept en die het ook nog uitwerken wil, dat de prediking van dat evangelie een kracht tot zaligheid is. We bidden u daarom. Wees met deze gemeente, met de jongeren, de kinderen, zij die in de kracht van het leven staan, de ouderen. Gedenken ieder naar wat hij of zij nodig heeft, naar lichaam en ziel. We dragen het bijzonder aan u op, degene die straks misschien in een stil huis thuiskomen, weduwe, weduwnaren, zij die alleen door het leven gaan. Heren, laat ze mogen ondervinden dat u aan hen denkt. We dragen de broeders kerkenraad aan u op en ieder in zijn ambt. Geeft u wat daarin nodig is om dit deel van uw wijngaard te bearbeiden. Geeft u daarin vreugde en geloof. Zegen hun werk. We dragen onze broeder en collega, dominee van der Zwaag, aan u op en zijn vrouw. Gedenkt u hem en geef hem wat hij nodig heeft om uitdeler te mogen zijn van de menigerlei genade. Zegent u hem zelf en stelt u hem tot een zegen. En bouw zo uw kerk hier ook op deze plaats. En bind samen rondom uw woord. Bouw op in dat allerheiligst geloof. Woon en werk hier met uw woord en geest totdat u komt. En als we zo de week ingaan, dan bidden we of u ons wil ondersteunen en helpen bij al datgene wat gedaan moet worden. Of als we misschien niet meer deelnemen in het arbeidsproces, Heren, op de plaats waar u ons dan stelt, stel ons ook tot een zegen. Wees met de eindexamenkandidaten die misschien in spanning wachten op de uitslag die deze week bekend wordt. We bidden om een goede uitslag, een verblijdende uitslag. Als het anders is, Heren, als er een herexamen gemaakt moet worden, geeft u dan opnieuw kracht, geeft u opnieuw moed om zich daarvoor in te zetten. En als een teleurstellend bericht komt, Heren, wilt u daar dan ook in doorwerken, op een wijze dat we op u mogen vertrouwen en u toch mogen volgen en het u niet verwijten zullen. Heren, zo bidden we voor elkaar. Vergeef ons de zonde. Laat ons leven zijn tot uw eer, om Christus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Dus zij zeer naam geprezen en in Sion eer bewezen. 12e vers uit Psalm 102 is onze slotzang. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.